In de naam van de Vader die zondaren roept, in de naam van de Zoon die zondaren zaligt, in de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 143, vers 1 en 2. O Heere, wil mijn gebeden horen. En wat er verder volgt, 143, 1 en 2. Schriftlezing gemeente is vanavond uit het Nieuwe Testament, de Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 19, de versen 1 tot 16. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord daarop zingen we Psalm 140, vers 12. Ik weet dat God getrouw in het richten en wat er verder volgt. We lezen dus Johannes 19, vers 1 tot 16. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 140, vers 12. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten ze op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen, ziet, ik breng hem tot u lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornen kroon en het purperen kleed. En Pilatus zei tot hen, ziet de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen ze, zeggende, kruis hem, kruis hem. Pilatus zei tot hen, neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, We hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en hij ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreekt gij tot mij niet? Weet ge niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven ware. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten, maar de Joden riepen zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt ge des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel, in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden, ziet uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zei tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. En veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden in zondag 15 van onze Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 38. We dienen vanavond Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 15, vraag en antwoord 38. Er wordt gevraagd, waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? En het antwoord luidt op dat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou, bevrijden. We willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heren, we hebben aan het begin van deze dienst, zoals we dat ook verderop in de dienst zullen doen, gezongen van uw recht en van uw gerechtigheid. En dat is het wonder van uw volk, dat het van die gerechtigheid van u leert zingen. De wereld noemt uw recht vaak onrecht, omdat ze met haar eigen maatstaven uw handelen wil beoordelen. En een mens die u nog niet kent en die vrede zoekt met u, die kan tegen dat woord gerechtigheid van u zo oplopen en zo stormlopen en eronder gebogen gaan. Hoe krijg ik een rechtvaardig God? En hoe word ik gerechtvaardigd voor hem? Maar uw volk gaat ervan zingen, heren. Omdat het leert het wonder van uw gerechtigheid, zoals dat in de Heere Jezus Christus is geopenbaard, de Heere onze gerechtigheid. Opdat het gaat verstaan dat dat het grote wonder is, dat hij aan uw recht heeft voldaan, in plaats van rechtelozen. En dat hij uw gerechtigheid heeft verworven, in plaats van schuldigen. En we bidden u, Heere, als dat evangelie vanavond mag klinken, het evangelie van de verlossing door recht, wilt u ons dan geven, verstand met goddelijk licht bestraald, opdat we niet meer stuk lopen op die boodschap, er ons ook niet geërgerd van afkeren en nog minder proberen onze eigen gerechtigheid te verwerven, om dan steeds weer te ontdekken dat onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. Maar opdat we het evangelie daarin gaan verstaan, dat de Heere Jezus Christus aan uw recht wilde voldoen. En dat er daarom een volk is dat naar recht niet meer schuldig verklaard kan worden, omdat de schuld is betaald en de straf is gedragen en de ongerechtigheid is verzoend. En ze uit de hand des Heren dubbel ontvangen mogen voor al hun zonden. Heren, geef uw dienstknechten genade opdat hij dat evangelie vanavond mag verkondigen. Geleid door uw Heilige Geest die zijn stem sterkt. U weet dat hij daarin afhankelijk is van u. Maar dan ook zo dat hij dit onderwijs mag geven, zodat het voor de gemeente glashelder mag worden. En kon het zijn dan ook zo, Heer, en dat is toch bovenal het werk van uw Heilige Geest, dat het niet wordt ingedragen in ons verstand alleen, maar dat het wordt ingedragen in ons hart. Zodat een rechtvaardig volk leert zingen van het heil voor hen bereid. Wilt u daartoe ons allemaal geven wat we nodig hebben? Wilt u geven dat er geluisterd mag worden, Heere? Dat een die u nog niet kent vanavond gaat buigen voor dit evangelie, dat een ander die steiger tegen uw rechten zich aan u gewonnen leert geven. Zegen de gemeente in haar geheel en ieder van de leden. Erbarm u in het bijzonder over hen die nog voor eigen rekening voortleven. Over hen die er u eigenlijk niet bij nodig hebben. Over hen die denken dat ze u erbij op de koop toe kunnen krijgen, terwijl ze de hele wereld vasthouden en uw dienst naar eigen believen inrichten. Heere, dat is onze grootste nood. Want als iemand van hen sterft, dan gaan ze verloren. En we gunnen er de duivel geen één, Heere. En we gunnen ze zo graag aan u. En we gunnen hen zo graag het eeuwige leven. En daarom smeken we u. Wil door de Heilige Geest toch met kracht werken onder ons. Opdat we een gemeente mogen zijn en hoe langer hoe meer worden. Die leeft van uw deugden. Die leeft van het werk van u drie enige God. Die zondaren verkiest, verlost en vernieuwt. Zegen uw dienstknecht, als hij in de komende week een beslissing heeft te nemen ten aanzien van het beroep dat op hem werd uitgebracht. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat zijn beslissing in overeenstemming is met wat u wilt. Worden toegeschreven. Zegen de ouders in de opvoeding. Zegen allen die voor de klas staan. Zegen hen die in de komende periode zich weer bezig zullen houden met club- en verenigingswerk. En wilt u daar ook inzet en inzicht geven om daar ook met onze jonge mensen om te gaan. En het allemaal niet zomaar wat te laten aanrommelen, maar heel gericht bezig te zijn om onze jonge mensen, onze kinderen in te leiden in de geheimen van uw woord en toe te rusten voor een plaats in deze samenleving. En geef dat we ook daarin getrouw mogen zijn en dat ouderen daarin het voorbeeld mogen geven door ook zelf zich actief te betonen in het midden van de gemeente. We bidden, Heere, om de voortgang van uw werk onder ons. En in heel ons kerkelijk leven, we denken aan onze theologische hogeschool. En we vragen of u ook daar wilt wonen en werken met uw geest. En of u professor Velema weer beter wilt maken. En of u ons verblijden wilt doordat u zelf ons mensen geeft. Die zich daarom eerst aan u en vervolgens ook aan de kerken geven. Wij bidden u voor alle arbeid in onze kerken. En alle arbeid die er in dit land wordt verricht in dienst van uw koninkrijk. Wil bijeenbrengen, Heere, wat op de basis van uw woord en van de gereformeerde belijdenis waarachtig bijeen hoort, omdat het zijn eenheid vindt aan de voet van het kruis van het land. Wilt u zich ontfermen over uw kerk in deze wereld? Wilt u met kracht uw rijkdom komen, Heere, door de verkondiging van het evangelie onder Israël, opdat het oude bondsvolk de Heere Jezus Christus mag leren kennen en verlost wordt uit die grootste van alle noden, dat het zonder Christus leeft. En laat uw kerk getuigenis mogen zijn in haar levensopenbaring, dat buiten Christus geen leven is, maar dat het in de Heere Jezus pas ten volle is. En zegen de arbeid van de zending, opdat van uw vervreemden worden toegebracht. Allen die op eenzame posten staan, uw ondersteuning ondervinden. Zegen het evangelisatiewerk. Roept u terug wie was weggedwaald. En geef, Heere, dat in dit land, waarin uw naam en uw woord zo rijk zijn geplant, opnieuw, als het ware, een herleving mag komen. Opdat er weer mag komen een zoeken van u en een vragen naar u. Tot een getuigenis voor allen die u niet meer kennen. Wees met deze wereld, Heere. Er is zoveel nood en zoveel spanning. We leggen de situatie in het Midden-Oosten aan u voor. En al die mensen die als een speelbal van de grilligheid en van de willekeur van dictatuur slachtoffer worden. Verdreven van huis en haard. Alles ontnomen wat ze vergaderd hadden. We konden zijn, Heere, bewaar ons voor een nieuwe oorlog. Laat inzicht mogen triomferen. Wil de krachten die erop uit zijn om de wereldvrede te verstoren nog vernietigen, Heere. Tenzij het zo is dat u in deze dagen gaat heenwerken naar de wederkomst van uw lieve Zoon. Wil ons dan maar toerusten om in de hitte van de beproeving staande te blijven en met opgeheven hoofd hem te verwachten, die eens voor zijn rechter stond en zich liet veroordelen, opdat allen die in hem geloven, straks voor zijn rechterstoel zullen worden vrijgesproken. Ja, wat meer is, in de rechter zullen ontmoeten, de bruidegom die hen kocht met zijn bloed en die hun klederen wit waste in datzelfde bloed. Uit genade. Amen. De dienstenofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 130, de versen 1, 2 en 4. 130, 1, 2 en 4. Thank you. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 32, vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. 32, het eerste vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, een evangelist die zijn werkterrein had gevonden op de Amsterdamse Wallen, ontmoette op een van zijn tochten een Frans meisje. Ze behoorde tot de trieste groep van de heroïneprostituees. En haar beroep had zijn tol in haar leven geëist. De dokters hadden geconstateerd dat ze aids had. En toen de evangelist haar ontmoette, toen was het duidelijk dat het niet zo lang meer zou duren of het zou sterven worden. Maar in het gesprek dat ze toen had, zei ze een iets heel merkwaardigs, zeker voor zo'n Frans meisje in zo'n trieste omgeving, in de goot van de samenleving. Ze zei: meneer, dat ik moet sterven, dat is het ergste niet. Daar ben ik mee verzoend, want dit leven, dat is toch niet alles. Maar straks sta ik voor de troon van God. En wat zal hij dan van mij zeggen? Dat is inderdaad een grote vraag, gemeente. Dat is uiteindelijk de vraag die beslist over eeuwig wel of eeuwig wee. En daarom vraag ik vanavond meteen maar, niet alleen hebt u die vraag al leren stellen, maar ook weet u het antwoord al. Als het in de komende week voor u of voor jou of voor mij sterven wordt, dan betekent het ook dat we voor God zullen staan. En dan is dat het beslissende. Wat zal hij dan van mij zeggen? Dat wil dus zeggen, gemeente, dat in plaats van dat je je zo geweldig druk moet maken over de vraag wat de boekhouder aan het eind van het jaar ervan zegt. En in plaats van dat we ons zo druk maken over wat de regering van dit of van dat zegt. En in plaats van dat we ons zo druk maken over wat in de komende week weer door Saddam Hussein aan dwaasheden en grofheden en willekeur zullen worden uitgekraamd. En wat het antwoord zal zijn van Bush en Thatcher en weet ik hoe ze allemaal verder heten. En in plaats van dat we ons druk maken over wat de dokter zal zeggen. Bij de uitslag van het onderzoek, waarvan voor ons zoveel afhangt, en zijn allemaal stuk voor stuk belangrijke en ingrijpende dingen, en ik bagatelliseer ze niet. Maar in plaats daarvan moet de eerste vraag zijn: hij, wat zal hij van mij zeggen? Daar loopt ons aller leven op uit, gemeente. Vandaar dat die vraag vanavond gesteld wordt. Mozes, die zat ermee in zijn jonge jaren. Die dacht aan de vergelding des loons. En die dacht, je kan genieten van de schatten van Egypte. En van alles wat farao's dochter te bieden heeft. Maar aan het eind, dan sta je voor God en dan koop je er niks voor. En die tollenaar in de tempel, die zat ermee. Toen niet uitriep, o God, wees mij zondaar genadig. En die moordenaar aan het kruis, die zat ermee. Niet meer met dat kruis waar die aanhing. Maar wat God straks zou zeggen als hij voor zijn rechterstoel zou staan. En er zijn anderen die daar ook mee gezeten hebben. De rijke jongeling die immer zat met de vraag, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En de fariseeën die waren daar dag en nacht bijna mee bezig. En ze somden hun verdiensten op voor de Heere. En dan dachten ze bij zichzelf, zou er nou genoeg op mijn hemelse bankrekening staan om straks van hem te horen, komt, gij gezegende des vaders, beërft het koninkrijk? En wij, gemeente, hebben wij ook al geleerd om met die vraag te zitten? Nee, zegt u? Nou, u weet wel dat de rijke jongeling er in het evangelie nog niet zo best afkomt, maar die is dan nog een voorbeeld. En u weet wel dat we van de fariseeën in het evangelie niet zoveel moeten hebben, maar die worden dan vanavond aan u tot een voorbeeld gesteld. En dat heroïnehoertje dat vanuit Frankrijk op de Amsterdamse walletjes verdwaald was om daar ten slotte te sterven. Dat is in al de armzaligheid en hulpeloosheid ons nog een voorbeeld als ze zegt, dat is de vraag. Wat zal hij dan zeggen? Want als u over die vraag niet nadenkt, dan zegt de Bijbel, dan ben je een dwaas. Want je weet allemaal dat het er naartoe gaat en we weten geen van allen dat we volgende week hier nog weer zitten. En als je dan toch geen voorzorgsmaatregelen neemt. Mens, hoe bestaat dat toch? Het gaat om de laatste ernst van de rechter. En om het laatste oordeel dat beslissend is. En daar worden we bij bepaald gemeend en we vinden het enige antwoord dat perspectieven biedt. Als we gaan luisteren naar de boodschap van de catechismus, die op grond van Gods woord ons onderwijst aangaande Christus plaatsbekledend lijden onder de wereldlijke rechter. Drie gedachten, dat moest hij, dat kon hij en dat wilde hij. Christus plaatsbekledend lijden onder de wereldlijke rechter. Dat moest hij, dat kon hij, dat wilde hij. Het is altijd weer een vraag, gemeente, bij de behandeling van dit onderdeel van het werk van de Heere Jezus Christus in zijn vernedering, het lijden van Christus. Waarom nou toch eigenlijk die naam van Pontius Pilatus zoveel eer wordt aangedaan, dat hij een plaats heeft gekregen in de meest fundamentele belijdenis, waarin alle christenen van alle eeuwen en alle plaatsen zichzelf herkennen en waarmee ze hun geloof belijden, de 12 artikelen. U weet wel, in die 12 artikelen worden 2 namen genoemd. U hoort ze elke zondagmiddag of avond. Allereerst de naam van Maria en dat vinden we alleszins begrijpelijk. Vanwege de unieke positie die de moeder des Heren mocht innemen. Omdat de Heren immers van haar moederschoot gebruik wilde maken. Om de maagdelijke geboorte van de Heere Jezus Christus in deze wereld te doen geschieden. En dan staat er die naam van Pilatus. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend, gemeente, want je bent geneigd om te zeggen, is dat niet veel te veel eer voor deze mens die berucht is vanwege zijn keiharde, wrede, egoïstische optreden, dat zo grof is geweest, vertelt ons de geschiedenis, dat tenslotte keizer Nero, nou als u daar wat van weet, dan weet u wel dat hij niet voor een kleintje vervaard was, en dat hij van een moord of wat meer of minder niet ondersteboven ging en niet wakker lag, maar dat het zelfs keizer Nero te gortig werd, zodat hij tenslotte zei, ja die man die moet toch maar eens een keer uit de weg worden geruimd, want die is het niet waard dat hij nog langer op 2 benen op de aardbodem rondloopt. Nou, waarom moet nou zo'n man een plaats hebben in de belijdenis van de christelijke kerk, en in plaats van dat je zijn naam van de aardbodem wegvaagt, zodat je tenminste kunt zeggen, men kent en vindt zijn standplaats zelfs niet meer, de wind is er overheen gegaan en hij is voetsie voor eeuwig. Noem hem elke zondag maar weer. En elke keer als het geloof wordt beleden. En elke keer als het avondmaal wordt bediend. En elke keer als de gemeente samenkomt. Pontius Pilatus. Waarom? Is dat om de historiciteit van het lijden van de Heere Jezus aan te geven? U weet wel, dat is nogal eens een keer nodig. Vanwege die mensen die van het evangelie zo graag een fabeltje of een mythe maken. Maar als je die reden aandraagt, gemeente, dan zeg je, dan zou je net zo goed een andere naam kunnen noemen, bijvoorbeeld die van Herodes. Ze worden wel vaker in één naam genoemd als de gemeente naar Pinksteren bijeenkomt en in gebed tot God gaat vanwege het feit dat de vervolgingen beginnen. Dan zegt die gemeente in dat gebed, in deze stad zijn samen vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, beide Herodes en Pilatus. Is het dan de rol die hij in deze geschiedenis gespeeld heeft, waarom Pilatus apart wordt genoemd? Nou ja, dan is dat ook een beetje willekeurig, gemeente, want het is nog maar de vraag wie nou eigenlijk de grootste rol heeft gespeeld van de mensen die een plaats hebben gekregen op de Via Dolorosa. Dan zou je toch ook aan Judas kunnen denken. De Heer Jezus heeft het immers zelf gezegd, wee die mens door wie de Zoon des mensen heen gaat. Dat was Judas. En je zou ook aan Caiaphas kunnen denken, de profeterende hoge priester. De Heer Jezus zegt het tegen Pilatus, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter schuld. En je zou ook een hele andere kant op kunnen gaan, gemeente. En je zou ook kunnen noemen de naam van Maria van Bethanië. Omdat de Heere Jezus, nadat zij hem gezalfd heeft, ter gelegenheid van zijn aanstaande begrafenis zegt, overal waar het evangelie wordt verkondigd, daar zal ook uw naam worden genoemd. En toch zeggen we dat elke zondag. En we zeggen dat al eeuwen en eeuwen lang. En het is blijven staan door de reformatie en door de afscheiding en door de geschiedenis heen, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Waarom? Onze catechisme zegt heel nadrukkelijk, dat is niet vanwege zijn persoon. U moet erop letten, gemeente, dat u in het antwoord van de catechismus de naam Pontius Pilatus niet weer tegenkomt. Het is alsof die broeders van de catechismus innerlijk zo'n afkeer van de man hebben gehad, dat ze gedacht hebben, we noemen zijn naam niet vaker dan dat per se nodig is. In de vraag en in het antwoord laten we het maar weg. Maar, zeggen die broeders, het gaat ook niet om de persoon van Pontius Pilatus. Het gaat om het ambt van Pontius Pilatus, waarom die in de belijdenis wordt genoemd. Hij is immers de rechter en hij vertegenwoordigt in het lijdensevangelie de hoogste wereldlijke rechtspraak. Nog wel het hooggeroemde Romeinse recht dat in die tijd over de hele toenmaals bekende wereld zijn gezag liet gelden. Pontius Pilatus, dat is in het evangelie de man die geroepen is om toe te zien op de naleving en de handhaving van dat recht. Tot bescherming van de verdrukte en tot bestraffing van de misdadigers. En het is van belang, gemeente, om daarop te letten, op de rechter in dit rechtsgeding. Om zo te verstaan het evangelie van de heilsverwerving door de Heere Jezus Christus. Want dat maakt nogal wat verschil, gemeente. De Heere Jezus die sterft niet al in de kribbe van Bethlehem door de hand van een sluipmoordenaar van Herodes, dat had ook gekund. En de Heere Jezus die sterft niet tijdens een rondwandeling op aarde door middel van een volksoproer in Nazareth of in Judea, dat had ook gekund. Meerdere malen hoor je ze namen stenen op om hem te stenigen. Maar als de Heere Jezus zo gestorven was, gemeente, dan was hij slachtoffer geworden van een hets, van een lynchpartij. Van een moordenaarspartij, van een koning die zijn eigen troon probeert te handhaven. Maar zo sterft de Heere Jezus niet, hij sterft ten gevolge van het vonnis van een rechter. Hij is niet het slachtoffer van een oproer. Hij sterft in overeenstemming met de wet. Zijn sterven is straf. Hij sterft als een misdadiger, van wie we moeten zeggen, hij krijgt zijn. En u begrijpt best dat ik dan een beetje huiver, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Hij krijgt zijn verdiende loon. Want het gaat er maar niet om dat de Heere Jezus lijdt en sterft alleen. Het gaat er ook om, gemeente, hoe hij sterft. Als gevolg van een vonnis. Als drager van een oordeel. Het gaat om een rechterlijke uitspraak waarin vonnis wordt gewezen en de wet wordt gehandhaafd. Want achter de wereldlijke rechter, daar staat de hemelse rechter. Dat heeft Pilatus op dat moment helemaal niet doorgehad. Pilatus, die agnost bij uitnemendheid, die weet niet eens of er een hemel is en of er wel een God is. Die zegt, wat is waarheid? Maar de Heere Jezus heeft het wel doorgehad. Want als Pilatus tegen de Heere Jezus zegt, weet je niet dat ik macht over u heb om u te doden en om u los te laten? Dan zegt de Heere Jezus, je zult geen macht over mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Achter de rechter staat God en hij gaat in het gericht met zijn zoon. Hij gaat naar recht met hem handelen vanwege de zonde van het ganse menselijke geslacht die hij inmiddels op hem heeft gelegd. Dat wil niet zeggen, gemeente, dat daarmee het onrechtvaardige doen van die grillige rechter Pontius Pilatus goed is gepraat. Integendeel. Dat is de verantwoordelijkheid van de rechter, gemeente. Dat een rechter niet ter verantwoording kan worden geroepen door een regering. Want een rechter staat boven alle partijen.
Maar dat hij juist daarom wel geroepen is om tenslotte verantwoording af te leggen tegenover de grote rechter, de Heere, die hem heeft aangesteld en die hem bevoegdheid heeft gegeven. Zoals de Nederlandse wetgever en rechter eens verantwoording tegenover de Heere zal hebben af te leggen van het optreden in zaken abortus, in zaken euthanasie, in zaken zondagsontheiliging. En weet ik wat voor zaken allemaal meer. En in dat opzicht ben ik er dankbaar voor. Ik heb aan mijn eigen pakje genoeg, gemeente, maar ben ik er dankbaar voor dat ik in de schoenen van de Nederlandse wetgever en rechter niet zal hebben te staan voor de troon van God. Zij dragen verantwoordelijkheid. God vraagt van hen om recht te doen. Maar dat betekent dus wel, gemeente, dat ze een goddelijke aanstelling hebben en dat ze een goddelijke bevoegdheid hebben om namens God het recht te handhaven en het onrecht te straffen. En daarom, gemeente, is het ook zo'n duidelijk bewijs van de verwereldelijking van onze samenleving, dat zelfs mensen die de christennaam dragen, bezwaren hebben tegen de doodstraf uitgesproken door de rechter. Dat kan alleen maar omdat ze die rechter in het licht van de Franse revolutie zijn gaan zien en niet meer in het licht van Gods woord als een dienaar van de allerhoogste rechter. Maar hoe dan ook, gemeente, de Heere Jezus die staat hier dus niet maar voor een zekere Pontius Pilatus, die je dan ook wel door een aantal andere figuren uit het Leidensevangelie zou kunnen vervangen. De Heere Jezus die staat hier voor de rechter en die rechter die zegt, zie de mens. De dood van de zondaar, dat is geen zaak van willekeur, gemeente. En dat is geen zaak van toevalligheid. Een zondaar, dat is geen slachtoffer met wie je medelijden kan hebben. Maar de dood van de zondaar betekent dat het rechtsgevoel bevredigd wordt. En als de Heer Jezus Christus die dood moet gaan sterven, dan is dat de straf van een rechter die vonnis velt. Dan gaat het om een recht dat gehandhaafd wordt en dat aan zijn doel beantwoord moet worden. Dan gaat het om een boosdoener die krijgt waar hij recht op heeft. Om een misdoener, misdadiger aan wie recht gedaan moet worden. Zodat hij niet kan zeggen, wat doet ge? Maar zijn hoofd moet buigen en moet zeggen, ik heb het verdiend. Pontius Pilatus, gaat u begrijpen, gemeente. Dat is de naam die u en jou en mij er zondag aan zondag aan herinnert dat wij eens zullen hebben te verschijnen voor de rechterstoel van God. En dat wij voor die rechterstoel van God dan zullen ontvangen waar we recht op hebben. De Heere Jezus moest lijden onder Pontius Pilatus, omdat er tegen ons een rechtszaak loopt. Die niet wordt geseponeerd in eeuwigheid niet, maar waarin recht wordt gesproken en waarin dat recht ook zijn loop zal hebben. Gods recht eist. En aan dat recht van God moet worden voldaan. Gods deugden mogen niet gekrenkt worden, ze moeten gehandhaafd. En als iemand zegt, dominee, ik heb toch het gevoel dat het vanavond een tamelijk harde boodschap aan het worden is, want u hebt het maar over recht en gerechtigheid en rechtvaardigheid, en dat zijn van die woorden die doen me altijd een beetje griezelen, dan zeg ik, gemeente, wees er nou maar blij mee. Want als wij een God hebben die het recht handhaaft tot het uiterste toe, dan weten we in elk geval waar we met God aan toe zijn, gemeente. Dan moet je nou eens voorstellen dat het anders was. Moet je nou eens voorstellen dat de Heere leek op koning Ahasveros. Dan moest je het altijd maar afwachten met welk been de man uit bed was gestapt. En dan kon het zelfs gebeuren dat zijn liefste vrouw die naar hem toe ging, nog huiverde en ging met de gedachte, kom ik om, dan kom ik om. Want het ene keer dan kon hij je lief aankijken en de volgende keer kon hij zeggen, weg er maar mee. En dan werd je afgemaakt, alsof je een beest was. Aan Gods recht moet worden voldaan. Vandaar dat die naam in onze belijdenis staat. Pontius Pilatus, de rechter. Omdat de Heere Jezus staat op de plaats waar wij behoren te staan. En waar we eens ook zeker zullen staan. Bij ons sterven. Omdat de Bijbel immers zegt, het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En bij de wederopstanding van het vlees, als de rechterstoel, die grote witte troon, daar zal worden neergezet in het centrum van deze wereld. En op die troon de rechter van levenden en doden zal plaatsnemen. En om die troon vergaderd zullen worden de doden, de groten en de kleinen. Om het dan hoofd voor hoofd mee te moeten maken. Dat de boeken worden geopend. En dat je naam wordt voorgelezen. En dat je het zult wegdragen wat je in dit leven gedaan hebt. Het zij goed, het zij kwaad. Tot een rechtvaardige vergelding. Zoals onze Nederlandse geloofsbelijdenis dat zo nadrukkelijk zegt. En ik vraag vanavond, gemeente, heb u dat al ontdekt? Als nodig, wilt u de rijkdom van deze belijdenis gaan verstaan? Heb u uzelf in gedachten al eens een keertje zien staan voor die hoge rechter op zijn witte troon? Zoals dat Franse heroïnehoertje op de walletjes zichzelf er al zag staan. Wat zal hij dan van mij zeggen? Moest indenken, gemeente. Dat je daar staat en dan is er niemand meer die je hand vasthoudt. En dan sta je er uiteindelijk moedersiel alleen, al zullen de miljarden van deze aarde om je heen staan, maar dan sta je de moedersiel alleen. En dan sta je voor de rechter van de ganse aarde. Die je leven doorziet tot op de bodem van je bestaan en hij gaat richten. En dan moet je indenken wat de Bijbel ons ook zegt, dat die rechter er dan getuigen bij zal roepen. Eens voorstellen, een jongen en meisje, dat de Heere de rug toekeert. En dat die rechter dan zal zeggen, nou haal ik je moeder erbij. En dan zal ik het vragen, moeder, wist die jongen van jou er niks van? En dat ze dan zal zeggen, grote rechter, ik heb mijn kind zo lief gehad. En ik heb hem zo gelokt en zo gewaarschuwd. En op mijn laatste ademtocht voor hem gebeden. Maar hij heeft niet gewild. Eigenlijk hoef ik niet eens zoveel anders er meer bij te halen, gemeente. Maar haal je dat beeld nou eens voor de aandacht. Net zo goed als natuurlijk dat omgekeerde beeld er zou kunnen zijn. Van een moeder die daar staat en een rechter. Die een van de kinderen haalt. En die zegt, vertel jij nou eens, jouw moeder, heeft die op mij gewezen? En dat zo'n kind dan zou moeten zeggen, mijn moeder, dat was een hele beste. Ze had altijd wat voor me klaar. En ze was eigenlijk nooit boos als ik te laat thuis kwam. Maar ik heb nooit van de begrepen dat ik de Heere Jezus moest zoeken. Als het ene nodige. Zo haalt de Heere de getuigen erbij, zegt het. Zegt de Bijbel op allerlei manieren. De getuigen, dat zijn de mensen om je heen. Dat zijn in Israël de bergen. Dan zegt de Heere, volk, nou zullen we eens in het gericht treden. En dan roepen we de bergen erbij, dat die eens gaan vertellen wat ik voor Israël ben geweest en wat ik aan Israël heb gedaan. En laten die bergen het dan maar zeggen. Of ik Israël in de modder heb laten zitten. Of ik Israël in de woestijn heb laten leven. Of ik Israël van de honger en van de dorst heb laten verkommeren. Dat ze daarom reden hadden om de afgoden te zoeken en te dienen. En dan roept de Heere misschien wel de wanden van je huis erbij. En dan roept de Heere misschien wel de wanden van deze kerk erbij, waarbinnen je het evangelie van zonde en genade hebt gehoord. En dan laat de Heere die getuigen zeggen wie hij voor ons geweest is en wat hij voor ons gedaan heeft. En dan komt die vraag, en heb jij nou de Heere ook gegeven waar hij recht op had? Waar je recht op had als je schepper die je gemaakt heeft. Waar je recht op had als je verbondsgod die zijn verbond met je had opgericht. Ben je altijd bedacht geweest op zijn eer. En is er nooit zelfs ook maar één zondige begeerte in je ziel geweest. En heb je nooit één van de geboden van God overtreden. En heb je de liefde van God beantwoord met wederliefde. Een goeddoend God erkend vanwege zijn weldadigheid en trouw. Hebt u hem betaald wat u hem schuldig was? Wat zal hij zeggen? Gemeente, dan gaat mijn domineespakkie uit. En dan gaat uw zondagse pakkie, of het nou zondags is of zondags niet lijkt, maar het gaat wel uit. En dan kijkt hij achter al die maskers van ons, van godsdienst en van rechtzinnigheid en van toch nog wel een beetje kerkelijk meeleven. Wie zou er dan nog wat te bieden hebben? Zo van, ik heb u zoveel jaren trouw gediend en ik heb gevast. En dan vasten we vandaag niet meer als in Israël, maar dan kan je ook vasten doordat je je dan maar van de televisie onthoudt, om maar eens zo wat te noemen. Ik heb u geboden onderhouden, ik heb iedereen het zijne gegeven, ik heb altijd netjes geleefd. Gemeente, als u en jij en ik voor die rechter van de ganse aarde komen te staan, en dat moment, ik zeg het nog maar een keer, dat kan dichterbij zijn dan dat we denken, dan verdwijnt dat allemaal. Dan blijft alleen maar over wat in dit antwoord van de catechismus wordt genoemd, het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zal. En dan zal ik moeten zeggen, uw vonnis is gans rechtvaardig. Want dan klaagt niet alleen God ons aan, gemeente. En dan hebben we de duivel met zijn beschuldigend uitgestoken vinger er niet meer bij nodig. En dan gaat het er niet meer om wat mensen van ons zeggen. Maar dan is er mijn eigen bonzende hart. Dan is er mijn eigen aanklagende geweten. Dat zal zeggen, zo gij in het recht zult treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Dan kan ik niet bestaan. En dan kan ik alleen maar vragen, o God, doe dat nou niet. En ik zal mijn rechter om genade smeken. En ik zal vragen, wil uw knecht door schuld verslagen? O Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht daar zelfs zijn hart om aan moet klagen. Rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Niemand, hoort u het? Ja, zegt u dominee, maar dat weten we wel. Oh? Maar waarom kunt u dan nog zo staan op uw rechten? En waarom kunt u dan nog zo uw recht zoeken? En waarom kan u dan nog zo roepen dat er uw recht gedaan zal worden? Maar u laat merken dat we alleen maar dat denken van de wereld, van de mens die allemaal rechten heeft. Dat je dat helemaal hebt overgenomen. Want als ik dit leer, gemeente, dan leer ik Gods recht eist de dood. En ons recht is dat we moeten sterven. Nou, meteen, lichamelijk, geestelijk, eeuwige dood. En als je dit nou verstaat, gemeente, hoe kun je dan ooit nog op een ander neerzien? Want dan zijn ze toch immers allemaal van hetzelfde laken en pak waar ik zelf ook uit gesneden ben. Dan ga ik toch met die moordenaar aan het kruis vangen. Ga ik toch met die moordenaar aan het kruis zeggen. Wij zijn in hetzelfde oordeel. Hoe kunnen wij dan nog ooit weer komen aandragen, gemeente, met onze eigen gerechtigheden, kwaaddoeners, dat zijnde. Ons leven, gemeente. Zou dat niet heel vaak een bewijs zijn dat we wel heel mooi kunnen praten, dat we soms ook heel rechtzinnig de dingen op een rijtje kunnen zeggen, maar dat we ondertussen de werkelijkheid van deze dingen in de verste verte niet meer verstaan? En ligt daar niet een van de problemen, gemeente, dat het geestelijke leven zo weinig floreert en zo weinig functioneert, zoals Herman Bavinck, die oude professor,
die nou uit de afscheiding stamt, het alles een keer heeft geschreven in het begin van deze eeuw. Als een volk niet meer verstaat waar het staat vanwege zijn zonde, dan verstaat het ook de genade niet meer. Zou het daarom kunnen zijn, gemeente, dat we zo oppervlakkig leven onder het mom van christen zijn? Want dat jasje dat moet uit, gemeente, die naam die moet eraan. Als die moordenaar, zo ver moet het in ons leven komen dat je hangend aan het kruis van je eigen zonde gaat zeggen, wij ontvangen waardig hetgeen wij verdiend hebben.
Heb ik dat verdiend? Ja, ja. Heb ik iets goeds verdiend? Nee, gemeente. Ik heb het leven niet verdiend. En ik heb mijn adem niet verdiend. En ik heb deze kerkdienst niet verdiend. Niemand. Niemand van ons. Dat is allemaal onverdiend.
En dan is dit de vraag, gemeente, vanavond, of wij dat strenge oordeel Gods wel eens over ons hebben zien komen, over ons, over mij, en horen we dat oordeel nou ook wel eens in die naam die we dan beleiden van Pontius Pilatus? Want dat is onderwijs van de Heilige Geest, gemeente, en dat is bepaald geen aangenaam onderwijs. En wie er vanavond van geniet en wie zegt, nou gaat er nou maar eens diep door, die laat dan in merken dat hij er geen syllabe van snapt, gemeente. En wie er zich tegen verzet, die verstaat het dan misschien nog een beetje beter, want dit is geen strelende boodschap. Ik kan best me indenken dat er mensen zitten met kromme tenen in de schoenen. Want van nature doe ik dat ook. Dacht u dat ik het een vreugde vond om deze dingen te moeten zeggen? Gemeente, het is de realiteit en ik wil niet dat u verloren gaat. En met minder kunnen we daarom niet toe. Maar het is niet strelend, al is het een noodzakelijke boodschap, gemeente. Maar als je deze boodschap niet verstaat, dan krijgt de Heere Jezus Christus in je leven geen waar. Dan heb je de Heere Jezus niet nodig in onze plaats. En als je het wel gaat verstaan, dan blijkt dat juist daaruit dat je gaat vragen om een borg. Want zo, gemeente, als we onszelf voor de rechter zien staan als overtreders van de wet, zo gaat nou juist dat evangelie van de Heere Jezus Christus in die naam Pontius Pilatus voor ons oplicht. Want hier staat de Heere Jezus plaatsvervangend. Hier staat hij als borg van de zijden voor zijn rechter. Als misdadiger die onze zonde draagt. Vandaar dat ik straks dat diepe geheim kon spreken. Hij heeft het verdiend. Maar dat is dus niet alleen een kwestie van moeten, gemeente, maar de Heere Jezus die kan dat ook. En dat blijkt heel duidelijk uit het getuigenis van de rechter, dat vanavond ook geklonken heeft. Zeker, er zijn ook anderen geweest die hebben getuigd van de onschuld van de Heere Jezus. De vrouwen van Jeruzalem die stonden te huilen aan de kant van de weg en die zeiden, deze heeft nooit kwaad gedaan. En Judas die heeft het gezegd toen hij uitriep, ik heb onschuldig bloed verraden. En mevrouw Pilatus die zei, ik heb zo van hem gedroomd, heb toch niks van doen met deze rechtvaardige. Maar vooral Pilatus, de rechter, gemeente, de rechter heeft al 3 keer toe achter elkaar gezegd, ik vind geen schuld in hem. En dat is nog eens een keer onderstreept door het getuigenis van die andere rechter, Herodes. En dat is nog eens een keer gedemonstreerd op een pathetische manier door dat demonstratief wassen van de handen in onschuld. Het is een overduidelijk getuigenis van de rechter die graag wat anders had willen zeggen om eraf te komen. Hij is onschuldig. Als hij gevonnist wordt, dan is het niet vanwege zijn eigen schuld. Bij de rechterlijke uitspraak blijkt de Heere Jezus in zichzelf te zijn. Onbevlekt, onberispelijk. Maar ziet u nou wel goed wat hier gebeurt, gemeente, want dat is zo'n machtig evangelie. We hebben het in Johannes 19 gelezen, het was de voorbereiding voor het Pascha. Wat hier voor Pontius Pilatus, de wereldlijke rechter, gebeurt, dat is dat het lam
wordt gekeurd en goedgevonden. Het wordt goedgekeurd om te sterven in plaats van de zondaar. Ik vind geen schuld in hem. Er is niks in hem waarom hij zou moeten sterven. Wij zouden moeten sterven. Maar er is in hem niks waarom hij geen borg zou kunnen zijn. Hij is schuldeloos. Hij is vlekkeloos. Hij is onberispelijk. Hij is gaaf. Hij is een volmaakt lam. Hij mag gebruikt worden. Om zijn bloed aan de deurposten te strijken. Zodat je daarachter mag schuilen tegen het optreden van de verderfengel. Hij wordt geschikt bevonden om door de priester naar het altaar geleid te worden. Beladen met de zonde van de mens die dit lam ten offer heeft gebracht. Ziet u hem zo staan, gemeente, voor die rechter Pontius Pilatus, vlak voor het Pascha? Het is het hemelse gerecht dat het bij monden van deze rechter uitroept. Zie, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij kan het, want hij is bekwaam. Hij mag het, want hij is geschikt bevonden. Het oordeel dat over u zal gaan. De Heere nodigt bij monden van deze rechter u uit. Om dat maar op hem te leggen. Er is geen twijfel aan. Pontius Pilatus heeft het vaak genoeg gezegd. En het zal wel eens kunnen zijn dat de Heilige Geest het hem zo vaak heeft laten zeggen. Juist met de bedoeling dat onze ogen ervoor geopend zouden worden. En dat onze harten ernaar zouden uitgaan. Hij is het lam Gods dat zo onschuldig de schuld ter wereld draagt. Maar dat betekent dan ook, gemeente, dat wie met dit lam voor de rechter verschijnt, die wordt niet afgewezen. Want het is goedgekeurd onder rechterlijke uitspraak. Achter dit bloed is een mens veilig. Op grond van zijn offer verkrijgt een mens vrijspraak. Want dit lam is goed genoeg voor de grootste zonde van de grootste der zondaren. Zeg nou eens eerlijk, gemeente, u twijfelt toch niet aan de onschuld van de Heere Jezus? U twijfelt toch niet aan de bekwaamheid en de geschiktheid van de Heere Jezus om als lam van God uw zonde weg te dragen? Je kan aan jezelf twijfelen, kom ik zomaar in wel op terug. Maar u twijfelt toch niet aan hem. U gelooft toch wel dat hij het volmaakte lam is. Door God goedgekeurd. Door God zelf gegeven. Maar ik vraag dat toch maar, gemeente. En je kan nooit weten, we hebben van die wonderlijke gedachten. Pilatus zegt het. Als een ongedachte getuige. Hij is uitermate geschikt als plaatsvervanger, als borg, als middelaar, als drager van uw schuld, als degene die uw straf ondergaat. Kijk, zolang u aan uzelf niet bent ontdekt, zolang u geen schuld in uzelf vindt, zolang u denkt dat u met uw schuld uzelf nog wel kunt redden voor het aangezicht van de levende God. Zolang u bezig bent als die fariseer die elke keer maar weer in zijn gebed opsomt wat hij nou weer heeft gepresteerd in de hoop dat dat op zijn hemelse bankeren tegoed wordt aangetekend. Zolang u als een rijke jongeling alleen maar zegt, ik heb de geboden onderhouden. Ja, dan loop je aan deze Heer Jezus voorbij. Dan is het inderdaad, als sprak daar een stem van de heilige blaan van het lam met de zonde der wereld belaan. Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk. Ik stond blind en van verre in mezelf zo rijk. Want dan heb je geen lam nodig, dan heb je niet iemand nodig die zich in jouw plaats in het gericht stelt. Maar als je ontdekt aan jezelf de vraag van dat Franse heroïnehoertje tot de jouwe gaat maken. En als ik straks sta voor de troon, wat zal hij dan zeggen? Dan mag ik u vanavond wijzen op dit lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Op deze mens, Jezus Christus, die voor de wereldlijke rechter staat. En ik mag zeggen op grond van het feit dat hij daar gestaan heeft. En dat hij aan dat oordeel gestorven is. En dat hij dat vonnis des doods gedragen heeft. Dat er in hem vrijspraak is van de straf. En dat er in hem bevrijding is van het oordeel. En dat hij zo volkomen gepast en geschikt is om in uw plaats te staan. Dan mag ik zeggen met Johannes de Doper en met Johannes op Patmos gemeente: zie toch, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zie het lam dat staat als geslacht. Ja, zegt u, maar er was een vraag, daar zou u nog op terugkomen. Dat is de vraag niet of hij wel geschikt is, want dat geloof ik. Zou hij het wel willen? Zou hij dat nou wel willen? Gemeente, wat dacht u nou wat er gebeurd was op Golgotha als de Heere Jezus, op Gabbatha als de Heere Jezus niet gewild had? Dan had hij één woord gesproken en de hemelen waren opengegaan en de engelen waren nedergedaald op de Zoon des Mensen en de bliksemen van God hadden Pilatus en zijn hele bende verteerd. Dan leest u dat in het evangelie. Leest u dat hij dat gedaan heeft van nee, gemeente? Ik lees in het evangelie wat anders. Toen gaf hij hem hun over om gekruisigd te worden. En hij, dragende zijn kruis, ging uit. Hij laat zich als een onschuldige ter dood veroordelen. Hij laat zich met de misdadigers rekenen. Hij aanvaardt wat Psalm 69 op zijn agenda heeft geschreven. Wat ik niet geroofd heb, moet ik teruggeven. Ik moet voor voldoening zorgen. Hij aanvaardt dat de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Om de overtreding van zijn volk is de plage op hem geweest. Want hij voldoet aan Gods recht. Kijk, en nou ga ik helemaal verstaan, gemeente, waarom deze naam in onze belijdenis is opgenomen. Dat is om duidelijk te maken dat in de Heere Jezus Christus de belofte wordt vervuld die gesproken is bij monden van Jesaja. Dat Sion door recht verlost zal worden en zijn inwoners door gerechtigheid. God verleent geen genade voor recht, gemeente. Want dan is nog een zaak van willekeur en dan weet je nog niet waar je aan toe bent. Maar God verleent genade door recht. Dat recht van God, daar wordt aan genoeg gedaan. Dat recht van God, dat heeft niks meer te eisen. Voor wie in de Heere Jezus Christus nadert voor zijn rechterstoel. Kijk, gemeente, we hebben dat in het begin wel eens een keer gezegd in het stuk van de ellende. God is eerlijk. En dat betekent dat aan Gods recht betaald moet worden. God is geen God van willekeur. God is geen God die tegen de een ja zegt en tegen de ander nee. Maar God is ook zo eerlijk, gemeente, dat hij niet vindt dat de schuld twee keer betaald moet worden. Die schuld van ons die wordt betaald, of door mijzelf, of door een ander, door dit lam. En de Heere doet er van alles aan, gemeente, om ons te leren dat we zelf de schuld nooit kunnen betalen. En hij prijst ons dit lam aan, geleden onder Pontius Pilatus. Dat is het hart van het evangelie dat zegt dien. Die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En in dat evangelie gemeente trilt de bewogenheid van de Heere om zondaren zalig te maken naar zijn eeuwig welbehagen. En in dit evangelie klinkt de schrik des Heeren vanwege dat strenge oordeel dat over ons zou gaan. En dat zegt gemeente, onthoud dat toch alstublieft, dat die toorn van God over de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke kruisdood gestraft heeft. Maar dan klinkt daar ook in door, gemeente, de liefde van Christus die om zondaars te bevrijden zo zwaar wou lijden. Pontius Pilatus, die heiden, dat is de rechter voor wie wij staan. En de Heere zegt bij monden van die heidense rechter tegen een ieder van ons vanavond: kom dan en laat ons te samen richten. En je zegt: o God, wat moet dat worden? Zo gij in het recht zult treden en gadeslaan, dan kan ik niet bestaan. En als ik de Heere dat hoor zeggen: kom en laat ons te samen richten, dan leer ik schuld verslagen mijn rechter om genade smeken. En weet u wat er dan gebeurt? Dan treedt in de rechtszaal naar voren die ene uit duizend. Dat lam, dat staat als geslacht en dat met zijn hele verschijning laat zien dat er aan hem een oordeel is voltrokken en dat er door hem een straf is gedragen. En hij zegt: Vader. En hij kan dat zeggen, gemeente, want zijn rechtszaak is al voor geweest. En er is vonnis geveld, deze is des doods schuldig. En de straf is voltrokken. Maar nou kan hij daarom zeggen: Vader, ik heb dat oordeel voor hem gedragen. Hier is mijn bloed, waarachter hij schuilen mag. Hier zijn mijn wonden, waarin hij velerlei vertroosting vindt. Hier is mijn dood, die ik voor hem stierf. En dan zal die ene uit duizend, dat lam Gods, dat zal zeggen: roept die mens naderbij. Die zondaar, die siddert voor het oordeel van de hemelse rechter. En laat hem luisteren als de zin wordt afgemaakt. Kom dan en laat ons te samen richten. En al waren uw zonden rood als scharlaak, ik zal ze maken wit als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Zie het lam Gods. In hem is vrijspraak van de schuld en de straf. In hem is recht op het eeuwige leven. In hem is bevrijding van het oordeel. En de vraag is vanavond, gemeente: bent u rechtvaardig in uzelf? Dan vindt u hier niks. Hebt u nog wat om de rechter aan te bieden? Dan vindt u hier niks. Denkt u dat het allemaal wel zal meevallen omdat God liefde is? Dan vindt u hier niks. Maar dan word je wel gewaarschuwd. Niemand zal in dat gericht rechtvaardig zijn voor Gods gezicht. En dan straks dat strenge oordeel. Als die Franse heroïnehoer van de walletjes zal opstaan om te getuigen tegen christelijk gereformeerden uit Bunschoten en zal zeggen: dwazen, heb je dat nou nooit afgevraagd? Wat zal hij dan zeggen? Arme mens, die meent dat hij wet heeft buiten Christus. Want je kan alleen maar zalig worden door recht en alleen maar uit genade. Alleen maar wat ik het leer beleiden, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En daarbuiten is alles te kort en daarbuiten is alles te weinig, gemeente. En daar kom je de enge poort niet mee door en het verbrandt in het vuur van het gericht. Er zit vanavond nog zo'n boef in ons midden. Zit er vanavond nog eentje hier in de kerk die zegt: dominee, ik heb niks meer om mezelf te verheffen boven dat heroïnehoertje van de walletjes. Want als u van mijn leven eens zou weten,
Als u er alles eens van zou weten. Zit er hier vanavond één. Die zegt, als ik zo voor de rechter zal verschijnen. Wat zal hij dan zeggen? Dan zeg ik, hoor. Hij zegt vanavond iets van een lam. En hij spreekt vanavond van Christus, goedgekeurd en gevonnisd door de rechter. En hij nodigt dat bloed in te roepen tot bedekking van uw schuld. En te schuilen achter dat bloed dat vanavond onder de prediking hier mag druppen in de kerk. Hij heeft het oordeel aanvaard. Hij heeft de schuld gedragen. Hij heeft het vonnis ondergaan. Maar nou is er dan ook geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Ze zijn bevrijd van hun oordeel. En als iemand zegt, maar die wet dan, geen wet kan mij verdoemen, want Christus Jezus droeg als een kwaaddoener in mijn plaats de wet en dat strenge oordeel van de wet dat over mij zou gaan. Nou is er geen schuld meer, nou is er geen straf meer, nou mag het gezongen worden, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, welzalig is de mens die het mag gebeuren, dat God narecht. Daar heb u het helemaal. Dat God narecht hem niet wil schuldig keuren. Amen. Ja, heren, wat is die mens gelukkig, die een antwoord op die grote levensvraag, wat zal hij zeggen als ik sta voor zijn troon, het mag weten, omdat u het zelf door uw Heilige Geest hebt geleerd vanuit het woord. Hij zal zeggen, ik heb voor u voldaan. Ik ben dat lam dat uw zonde wegdroeg. Ik heb verzoening voor u gevonden. O Heere, geef dat we niet rusten. voordat we de noodzakelijkheid, de gepastheid, de dierbaarheid en de schoonheid van dat geslachte lam zo hebben leren kennen, dat er nog maar één verlangen overblijft. Zijn bruid te mogen zijn. En hem voor eeuwig toe te behoren. En hem voor eeuwig te beminnen. En u de Vader die hem gaf. Vanwege zo grote liefde. Ga met ons naar huis, Heren. Leid ons in de avond en in de komende week. Bewaar ons waar we gaan, te land, ter zee en in de lucht. En hoor ons en houd ons gemoed voor u bereid. Opdat het blij uw komst verbijt. Daar het in een stil vertrouwen leeft. Dat gij vanwege dit lam onze schuld ons vergeeft. Amen. Onze slotzing is het laatste vers van Psalm 98. Laat al de stromen vrolijk zingen. 98 vers 4.
Dit was de net, me niet meer was paas. De rechtgeurtjes nog maar voor de haal. Ree, houd zich af. Houd zich nu af. Maar het stroof maar nu. Heb gezien, mooi patran. Och, haas, ne u, wat erop willen duiden, ne dims, moe, ne de, wat, oh, ne die heilige, ne gewoon kruimies, haas, ne gepakke kern, alle, ne echte lieuw, moest, is neemig, ne dit, me slaf, wat wegen, hartig, schrik, moe, uit u staan, ne, hartig, geurtjes, moe, gaan, ree, uwe haar, van, het de nacht, ze reelde, ne, me voedel van haas, trouw, het neemig, nog scheurtje, ne haarde, ne moog, en in de grom, gewoon, en de grom, zwanne, die hebben we gewoon gezien, maar het zegt, goeie nog geen raak voor alle mensen, gewoon vroeg raak voor de alle. Ga in, we zien nog niet geneerd, met de volgende keer op z'n troot, maar mocht mijn maas, de wolf, mijn gezin is wat doel, ik wil me gewoon dit voor je begin, we gaan nog scheurtje naar een gretje, dan moet naar de regelijk niks in de geest willen. Hij nam de uur aan, ach, het gevoel, maar hij gelukkig leef en rood met zoe, moet je maar schrempo, hoe leef van het wegen. Is er zo met geen goeie of met. Dit neem ik een korte bijbel, een jijbel of zeer goed moraal van.
Zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Die is in zijn bloed. Amen.